Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 13 september en live vanuit Clubhouse op het Marineterrein in Amsterdam is dit de Roland Taar. De wielerpodcast van Het is Koers. Oh, heerlijk jongens. Oh, genieten.
Warm bad. Op de eerste zondag van de nazomer, tevens de laatste zondag van week 2 van de Tour de France van 2020, besloot het lot dat het maar eens klaar moest zijn met de Colombianen vandaag. Young Bubbles vloerde Sergio Higuita met een fraaie veegworp en onze eigen Egan vertoonde eerst wat scheurtjes op de Col de la Biche en zakte er vervolgens in gezelschap van Bompa Nairo prompt Edo genadeloos doorheen op de eerste kilometers van de Grand Colombier. Onder heerlijke auspiciën van Wout van Aert trouwens, die de harten van de Vlaamse wielercommentatoren, ik herhaal nog eens voor jou José, ik herhaal nog eens voor jou Michel, nog maar eens wat chauvinistischer liet kloppen. Ondertussen bewees ook Tom Dumoulin nog maar eens dat zijn vorm heus niet zo is zoals hij zelf zo lijkt te denken. Getuige de manier waarop hij het tempo verschroeiend hoog omhoog trok richting de laatste steile strook van de dag. Daar was het Sloveni Vidi Vici met Rocky en Pocky die nog best even wilden springveren voor de bloemen van de dag. Rocky boog het hoofd, Colombia huilde zilte tranen en deze Tour is nog verre van beslist. De winnaar van de dag en de uitdager van Primoz Roglic richting Parijs, Tadej Pogacar.
Nog 150 meter, daar is het bord, nog altijd Richie Port.
Ja, Pogacar
en
gaat,
toen,
Pogacar
en
gaat.
Toen, en nu gaat hij zijn sprint placeren. En wat doet Roglic? Vangt hij die op. Het is Pogacar die als eerste de bocht in wil. Het is een kwestie van af te snijden en er dan nog voor te blijven voor de bonificatieseconde. Pogacar gaat de etappe winnen. Jawel, dat is duidelijk. Pogacar wint zijn tweede rit in deze Tour.
I wish I could be in the south of France.
Tour de France.
In the south of France. Sit right next to you.
In één keer, Willem.
Dank je.
Klasbak ben je ook. De druk erop en je knalt hem gewoon in één keer eruit. Foutloos.
Ik had wel de Sloveni Vidi Vici van je gejat. Op een onbewaakt ogenblik hoorde ik je die murmelen tijdens de uitzending.
Oh, maar dat is niet erg, want die heb ik ook gejat.
Oh, nou,
die zat,
van Stef Clement.
Ja, nee, die werd een paar dagen geleden werd die, gewoon echt bij de NOS gespit. Door die gast die altijd de samenvatting doet.
Joris van den Berg.
Ja, Mr. Samenvatting.
Nou, props dus, voor hem.
Ja, klasse.
Jongens, we zijn op het Marineterrein in Amsterdam.
Ja, ik voel me weer helemaal thuis.
Hoezo?
Nou, van mijn tijd bij de Mariniers.
Oké. Hoe vond je het vandaag?
Ja, heerlijk.
Nou, ik vind vooral even, er zitten mensen nu naar ons te luisteren, terwijl wij podcasten te opnemen zijn. Het geeft wel weer nieuwe druk, hè?
Nieuwe druk, ja. Ja. Normaal gesproken zijn het gewoon alleen maar 30.000 mensen die achter de microfoon zitten. Maar nu zien we hun gezichten. Dus nu kunnen we ze meteen zien reageren als we iets stoms zeggen.
Zoals net.
Misschien krijgen we wel live rectificaties.
Ja. Oh ja, dat mag gewoon.
Maar we hebben ze eerder vandaag op worstenbroodjes getrakteerd. Dus ik vermoed dat ze mild gestemd zijn.
Heb je zelf een worstenbroodje gegeten?
Nee, ik weiger worstenbroodjes te eten uit Dongen.
Jezus. Ja. Jij bent eigenlijk misschien nog wel chauvinistischer dan Michel en José.
Nee, dat sluit ik niet uit, die kans.
Die echt al op het randje
Maar zijn. Ik moet zeggen, de friet was uitstekend hier. Dus je kunt gisteren nog een keer naar Clubhouse op het Marineterrein om frietjes te eten. Zelfs al zijn wij er niet.
Met stoofvlees.
We waren niet de enige trouwens en de mensen hier ook niet, want de avondetappe was er.
Ja, dat was leuk hè?
Ja.
De avondetappe maakt dus een klein segmentje over ons. Dus zeg maar zo'n segmentje in de zo'n instart.
Mm-hmm.
Morgenavond, maandagavond zijn wij te zien.
Ja.
Maar het is natuurlijk, zij denken, bij de avondetappe denken ze, oh leuk, besteden ook eens aandacht aan die podcast. Ik denk dat wij misschien ook een keer zo'n segmentje over de avondetappe moeten maken.
Leuk. Laten we vragen of we langs mogen komen om een korte reportage te maken over deze avondetappe.
Ja. Ja. En dan vragen hoe Dione daar zo is beland.
Ja.
Goh, wat leuk. Wat doen jullie? Oh, dat is op tv. Hoe werkt het dan?
En of ze ook wel eens reacties krijgen.
Ja. Dus ja. Laten we dat komende week ook een keer doen.
Ja. Ja. Hey, we waren natuurlijk druk met de Tour vandaag, maar ondertussen werd er ook in Italië gefietst. En hoe?
Zo, de knetter. Ja.
Niemand van ons heeft het natuurlijk... we hadden gelukkig een telefoontje om nog mee te kijken.
Ik heb de laatste
paar honderd meter.
Ja, de laatste paar honderd meter. Want op de app ging het helemaal los. Dat Van der Poel echt weer Amstel Gold Race-esque aan het rondrijden was. Mm-hmm. Hij schijnt in de aanval te zijn geweest voor de zoveelste dag op rij. Hij doet het echt als voorbereiding op de voorjaarsklassiekers.
Even lekker die benen prikkelen.
Inderdaad. En er was een of andere knakker vooruit. En die remonteerde die in de laatste paar honderd meter echt supermooi. Dus... Ja. Ja, solo naar de winst uiteindelijk.
Keurig, misschien moeten wij even bijzeggen dat dit gaat om de Tirreno Adriatico.
Die was dat nog niet gezegd?
Nee. Oh. We zeiden in Italië. Had alles kunnen zijn. Want er was in,
de fietsvakantie van de Poel bedoel je?
Ja. Ja. Want ja, er was kut. Tegelijk ook, werd ook in België gekoerst. Was ook Alpecin Phoenix renner die won.
Ja, die zitten er lekker in.
Vermeers.
Jenny.
Ja. Gisteren al, hoe heet die? Timmerlier en nu Vermeers en Van der Poel.
Marianne Vos en de Giro Rosa. Dus dat was al met al een prima dag.
Heerlijk. Ja. Genoten.
Jongens, rectificaties.
Ja, het was weer zover.
Ja, Tim was er niet. Normaal gesproken betekent dat het er minder te rectificeren valt. Maar in dit geval was het toch wel het een en ander mis. Wat opvalt is dat mensen zijn altijd erg fanatiek als het gaat over topografie. Sowieso. Want ik had abusiefelijk benoemd dat Heerde in de provincie Gelderland lag.
Dat was per ongeluk dat je dat zei.
Jij dacht dat het was om reacties uit te lokken van het publiek.
Ja, dat dacht ik.
Ja, ik ben het gaan opzoeken. Heerde ligt dus echt 5 kilometer van de grens met Overijssel. Dus ik vond dat ik echt toch behoorlijk in de buurt zat. Maar zowel Ruben Schoenmakers als Michiel Bolle als Chris Heidekamp wezen mij op deze schromelijke omissie. En Chris schreef, laat ik het hamburgermodel toepassen om jullie te wijzen op een rectificatie.
Oh ja, dat gaat er...
Fijn, het hamburgermodel.
Dat konden we omvragen. Hè? Ja. Dat was,
het hamburgermodel.
Dat was te verwachten.
Ja, wat een heerlijke podcast, bla bla bla. Helaas is het met de topografische kennis niet zo best gesteld. Nou ja, of de IJssel moet bedacht hebben onder Heerde zijn water te verplaatsen in plaats van boven Heerde. Heerde bevindt zich namelijk sinds de vrede van Münster in 1648 in de provincie Gelderland. Daarvoor misschien in Overijssel? Dat weet ik niet.
Ik weet niet, maar als de vrede van Münster erbij wordt gehaald, dan zit ik er altijd al wel lekker in.
En niet in de provincie Overijssel, zoals Willem ons wilde doen geloven in de podcast van donderdag 10 september. Volgens het hamburgermodel dien ik af te sluiten met een positieve noot. Keep up the good work.
Ik dacht heel even dat je na het hamburgermodel en dat compliment en dan die bla bla bla, dat de kritiek zou zijn. Dat je die gewoon helemaal over ging slaan.
Nee, helaas.
Ik was dus, ik kon dus weer eens de podcast luisteren, gewoon als luisteraar.
Oh ja. Hoe was dat?
Ontzettend wel genoten. Wel een leuke podcast eigenlijk. Maar ik voel vooral...
Je miste wel iemand zeker.
Ik miste net even dat einvoelen und verstehen.
Ja.
Maar wat ik het leukste vond ik toch wel het natje wat jullie dronken dit keer. Dat was een beetje een...
Ja, dat was leuker dan het klonk hoor.
Ja, was het vreselijk?
Ja, het was echt heel smerig.
Ik kreeg ook heel veel reacties op dat mensen die zeiden al... Oh, toen we hoorden dat jullie dat gingen drinken. Toen konden we wachten op een reactie. Maar het was ook... Je weet dat Jon als eerste gaat reageren. Want je houdt gewoon helemaal niet van exotische biertjes.
Nou ja.
Kijk, nu hebben we gewoon weer een pilsje vandaag. Komen we zo op.
Ja, het was niet de enige rectificatie. Ik had namelijk... Ik had gezegd dat Macron in de auto had gezeten bij de baas van de Tour de France.
Prudhomme. Ja.
Jouw grote vriend, Jonne. dat bleek niet het geval. Het was de premier... Castex. Ik had nog nooit van de beste man gehoord.
Ik ook niet. Maar heeft hij nu corona?
Nee, nou, ik heb het even opgezocht. Hij is dus onmiddellijk ook in quarantaine gemoeten. En heeft 2 tests ondergaan. En zijn tweede test was ook negatief. En nu mag hij dus weer uit quarantaine. Dus hij is nu weer gewoon...
Maar hij was wel nog in opspraak, want hij wou gewoon doorwerken, toch?
Ja,
hij had zoiets van,
maar dat mocht dus niet.
De coronaregels geldt niet voor mij.
Nee, maar twee positieve testen. Ja, positieve negatieve testen. En het is, hij mag weer aan het werk.
Okay.
Het is trouwens ook een grappig weetje. Het is ook de man die de Olympische Spelen naar Parijs heeft gehaald.
Zo. Wanneer?
Ja, 2024 zijn de Olympische Spelen in Parijs. Als we dan van corona af zijn, that is. Maar dat was zijn missie, was dat.
Oké. Laten we hopen dat hij gevrijwaard blijft.
Is Prudhomme, is daar eigenlijk nieuws over? Die had toch, die was toch positief getest?
Ja, hij heeft nog steeds gewoon corona, denk ik.
Ik ben ook niet meer on speaking terms met hem. Wat dat betreft moet je ook niet bij mij zijn.
En goed. En we hadden het natuurlijk vandaag al eerder over de worstenbroodjes. Die hier uit Dongen komen.
Sprak hij respectvol?
Ja, maar we kregen een bericht van Ruud Tax. Die schreef: beste heren, met veel plezier luister ik naar de podcast. Goed bezig. Een kink in de kabel is het maïsche opportunisme van presentator Willem. Als geboren en getogen ter Heidenaar kan ik, ondanks dat mijn moeder afkomstig is uit Maden, zijn liefde voor Maden geheel niet begrijpen. Er is namelijk geen noemenswaardige historie, buiten wat NSB-gedoe in de oorlog. Het dorp ligt op schrale zandgrond. En voor een beetje mooie asfaltwegen moet je ver buiten dat rovershol zijn. Ter Heide heeft, naast wat NSB-gedoe in de oorlog, wel fraaie landerijen, historie tot voor de 80-jarige oorlog en prachtige asfaltpaden. Bovenstaand is uiteraard maar een mening. Maar in de aflevering over etappe 9 raadt Willem echt over de scheef. Het is namelijk een feit dat het beste Brabantse worstenbrood uit Ter Heide komt, bij bakkerij Jurgen en Carolien van Dongen. Dit recept vindt zijn oorsprong in Wagenberg, waar de familie van Dongen reeds decennia lang warm bakt. De bakkerij in Ter Heide is de afgelopen jaren tot 3 keer gekroond als beste worstenbroodbakker van Brabant. Feiten dus. Het beste worstenbrood van Brabant vind je dus bij bakkerij van Dongen in Ter Heide. Een parel in het Weidse land. Ik heb gezegd, ga zo door met de podcast. Super.
Zo, wat ja. Een hoop NSB'ers daar, joh.
Ja.
Eigenlijk alleen maar NSB'ers, joh.
Nou ja, dit is wat hij over die noemenswaardige historie van Maden zegt, dat klopt wel. Maar dat is niet per se een leuk dorp, omdat het zo mooi is. Het is best wel lelijk eigenlijk. Maar er wonen wel leuke mensen. Maar ja, dat worstenbrood, daar moet ik wel toegeven.
NSB'ers.
Ja, ja. Ook niet NSB'ers.
Het is niet heel mooi, maar er wonen wel NSB'ers.
Ja, het is echt lelijk.
Maar wel de leukste NSB'ers die je kunt voorstellen. En misschien in die categorie zijn het hele leuke mensen. Maar kijk, het is natuurlijk een beetje geneuzel op de vierkante meter. Want Maden en Drimmelen en Ter Heide en Wagenberg horen allemaal bij de gemeente Drimmelen. Allemaal tot dezelfde gemeente. Hoor ze allemaal op 5 vierkante meter oppervlakte. En ik heb het even nagezocht, speciaal voor Ruud ook. Van de laatste 10 jaar dat de verkiezing tot beste worstenbroodje van Brabant werd gekozen, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer de prijs naar een bakkerij in de gemeente Drimmelen gegaan. Wel 0 keer in Maden. Dat geef ik
straks. Maar het beste worstenbroodje is toch dan de bakkerij die als laatste die prijs heeft gewonnen.
Ja, dat is wel zo. Maar je kunt wel, laten we zo in ieder geval vaststellen dat je moet het echt bond maken. Wil je in de gemeente Drimmelen een bakkerij binnenlopen en niet een heel goed worstenbroodje treffen.
Ah,
dat kunnen we wel stellen.
Ja.
Ze eindigen eigenlijk allemaal voortdurend in de top 10.
En Ter Heide is ook gewoon in de gemeente Drimmelen.
Ter Heide is ook gewoon in de gemeente Drimmelen.
Ja, daar heb je nog nooit over gehad. Daar heb je ook nog nooit op afgegeven.
Het is voor mij een beetje een dorp om doorheen te fietsen richting Breda.
Maar ben je een eigen brandweerkorps? Dat is denk ik belangrijk.
Ah, dat is een goede vraag. Ik denk het haast wel. Ik ga dit uitzoeken voor de volgende aflevering.
Ja. Maar wat ik dus net wou zeggen is, jij geeft altijd af op al die andere gemeentes. Totdat het dus om de worstenbroodjesverkiezingen gaat.
Mm-hmm.
Dan is het ineens allemaal één grote familie.
Ik daag jou uit om een quote van mij te vinden waar ik Drimmelen of... Ik geef vaak af op Den Hout, dat klopt.
Want dat is, en die hoort daar dan weer niet bij.
Nee, dat is niet de gemeente Drimmelen. En dat is ook een rivaliserend brandweerkorps.
Ja.
Dat zijn die gasten die altijd de snelweg opkomen rijden om de brandweerkorps in Maden te snel af te zijn. Als er een keer wel een brand is.
Okay.
Maar, dus daar geef ik wel eens op af, maar niet mijn zustergemeente. Zeker niet.
Goed, ik grijp even in. Ik vind het hoog tijd voor een natje.
Ik ook.
Lekker.
Ja, we hebben er al wat meer op vandaag.
Zo,
misschien hoor je dat.
Best wel wat al, ja.
Maar het is de Homebrew Boys Bier kregen we. Dat is dus van de mensen van La Bolleur. Dat zit hier ook op het marineterrein. Die maken allerlei mooie dingen, maar ook bier dus. En Jonne, jij bent vaak het meest kritisch op het bier. Maar ik hoorde jou niet... Niet zo gillen als de vorige keer.
Nee, ik heb er al 12 op, dus als ik nu ga klagen, dan... dat zou voorkomen onafvolgbaar zijn.
Ik vind hem eerlijk gezegd echt heel lekker.
Ja, ik vind hem ook heerlijk. Zeker. Ja. Goed pilsje.
Het is
fijn glas ook.
Wat ik wel jammer vind, is dat het door niemand gerate is op Rate Beer.
Gewoon helemaal niemand?
Nee. Dus dit is een uitnodiging.
Ja.
Als Dutch Darth Vader of Ice Dwarf eindelijk eens contact met ons wil opnemen.
Maar...
Dan sturen we een paar flesjes op, zodat hij hem kan raten.
Misschien waren ze er wel vandaag.
Ik wou net zeggen, hebben jullie wel bedacht dat hij hier misschien wel kan zitten, Dutch Darth Vader? Dat hij gewoon, dat hij zijn masker niet op heeft.
Undercover. Kijk even rond, of er nu iemand ongemakkelijk zit te schuiven op zijn stoel.
Spider-Man is er wel. Spider-Man, dat is wel lekker.
Dus Darth Vader heeft een masker opgezet om te voorkomen dat iemand hem herkent als Darth Vader.
Het zou echt slim zijn.
En Ice Dwarf had plateau zo lang.
Ja, precies.
Jongens, we gingen vandaag van Lyon naar de Grand Colombier. Een etappe waar we toch al wel eventjes naar uitkeken. Vrijdag was natuurlijk een knijter van een etappe. En vandaag was het ook wel echt wel heel tof. Met een oorcategorie helemaal op het einde. De 15e etappe alweer. Niet in de Alpen zoals in veel berichten stond. Maar natuurlijk in de Jura. Je moet hem niet verwarren met de Colombière. De Grand Colombière. Want die is wel in de Alpen. Maar dat is hemelsbreed volgens mij 10 kilometer of zo van elkaar. Hoe dan ook in de Jura dus. Met een parcours wat heel lang vrij vlak is. En dan twee klimmen van de eerste categorie. En eindigend op de oorcategorie. Een onregelmatig monster. Zoals toeretappe.nl de Grand Colombier omschrijft.
Ja. Nou, het was wel prachtig hoor. Ik vond gewoon de beelden vond ik echt schitterend. En er zaten ook heel veel van die stukjes asfalt tussen. Die gewoon een beetje zo gebutste asfalt. Vind ik altijd mooi. Geeft gelijk mooie, mooiere sfeer. En van die kronkelweggetjes.
Ja.
Dus hele zeker. Mooie helikoptershot.
Veel haarspeldbochten. Schitterend. Ja. Ja.
Nee, het was echt een mooie. Maar wij zeggen nou echt dat er 10 kilometer van de Grand Colombier ligt de Grand Colombière?
Nee.
Beginnen de Alpen.
De Colombière heet die gewoon.
Ah, okay.
Niet de Grand. Dat zou wel heel verwarrend zijn voor je Google Maps.
Ja.
Google Maps.
Ja. Bij een van de. Zagen we vandaag even de uitleg. Die zagen we dus vandaag veel op kop rijden. Michael Google.
Ja. Hè? Daar komen we zo meteen nog op.
En
aan, toch?
Ja, dat is zoals. Ja, oké. Okay. Dat is goed.
Ja.
Oké.
Okay. Maar je wilde even de bijnaam Google Maps wilde je uitleggen.
Ja. Google Maps.
Ja.
Zo noemen ze hem omdat hij heel goed is in kaart lezen.
Ja, Sagan heeft hem zo gedoopt, toch? Volgens mij. Dacht ik.
Maar even over deze, want het is inderdaad een onregelmatige laatste klim. En dat heeft dus ook mee te maken dat aan het einde ontzettend steile laatste 300 meter zit. Bijvoorbeeld. Dus dat is, ik weet, als je dan een parcoursbouwer bent en je besluit om hier de finish te leggen van een koers. Dan gaat iedereen natuurlijk wachten tot die laatste 300 meter. Want die zijn zo steil dat daar nog verschillen worden gemaakt.
Ja, ja, uiteindelijk maken de renners de koers. Maar ik vind de parcoursbouwer valt dit jaar echt helemaal niks aan te rekenen. Die heeft echt schitterend werk geleverd.
Ja.
Dus ja, dat ze hier zo lang wachten, ja. Gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Maar ja, Pogacar had natuurlijk ook wel wat eerder kunnen gaan, toch?
Ja. Even de wapenfeiten van de etappe. Want we kwamen er eigenlijk een beetje in met toen er al een kopgroep was. Althans, ik kwam toen aan.
Ja, want het was daarvoor echt flink oorlog voor de groene trui.
Ja.
Dat was echt, de eerste uur was 55 kilometer of zoiets, rond de 50. En dat was puur voor het knokken voor groen tussen Sagan en Bennett.
Ja, het mooie van zo'n hele snelle start vind ik altijd dat het ook, het haalt al wat edge af van heel veel renners. Dus het maakt de koers over het algemeen al wel wat zwaarder. En ik vermoed dat als je een slechte dag hebt, zeg maar, dan is dat niet hoe je dag wil beginnen. Dus waarschijnlijk zat Egan daar al een beetje te piepen.
Maar het was vandaag, wat is gebeurd met groene trui vandaag? Want Sagan's truc is natuurlijk om Bennett er vroeg af te rijden als er bergen zijn.
Ja, dat is hem niet gelukt volgens mij. Volgens mij uiteindelijk pakte Trentin nog wat punten voor de groene trui. En zat Bennett gewoon continu bij Sagan echt op zijn staart. Die schaduwde hem nog gewoon.
Ja.
Want ja, uiteindelijk is dit natuurlijk ook gewoon te zwaar voor Sagan.
En Trentin staat derde, toch?
Ja.
Ja, het is de tussenstand Bennett 269, Sagan 224 en Trentin 189 punten.
Ondertussen komt eventjes de tv voorbij waar we net hebben gekeken. Yes, kom maar door.
De kopgroep hadden we het over.
Ja,
Trentin en Geschke van CCC, Jesús Herrada van Cofidis, Bonifacio van Total Direct Energy, Kevin Le Danois van Arkea Samsic, Google Maps van NTT, Marco Mercato van Emirates, Pierre Roland van BNB Hotels, Vital Concepts, KTM, zoals het officieel heet.
Ja, dat is wel leuk, want helemaal in het begin ging natuurlijk, was het echt strijd voor de groene trui. Maar als je deze kopgroep ziet, dan was het eigenlijk gelijk ook bal voor de bolletjes trui.
Ja.
Waar het natuurlijk, waar lag iets van 40 punten of zo te verdienen vandaag.
Ja, Geschke, Herrada, Roland. Dat lijken me drie mannen die het volgens mij hadden opgeschreven voor vandaag om de bollen te gaan veroveren.
Ja, en uiteindelijk volgens mij Herrada won het belangrijkste sprintje, geloof ik.
Ja, nou ja, de belangrijkste was natuurlijk eigenlijk bovenop de Colombier, want daar lagen de meeste punten.
Ja. Die waren niet voor deze mannen.
Nee.
Maar even een blik op de bollentrui, daar ligt alles nog steeds heel erg dicht bij elkaar.
Ja.
Dus die ligt nog steeds voor het oprapen.
Ja, het is een tombola nog. Het is echt spannend. Dat is ook wel eens anders geweest.
Ja, het lijkt er eigenlijk gewoon op dat... dus Cosnefroid staat nog bovenaan daar, 36 punten. Maar Roglic en Pogacar staan allebei op 34 en 33. Dus een beetje wat wij in de voorbeschouwingsaflevering al hadden aangekondigd. Dat dreigt zich toch wel af te gaan tekenen. Namelijk dat de klassementsmannen ook de bollentrui gaan bepalen.
Ja, zeker Pogacar en Roglic zijn ook echt wel gretig.
Ja.
Ik vond het best wel vet... was een bergetap ergens vorige week... dat Roglic gewoon aan het begin van de etappe had gezegd... ja, ga maar rijden jongens, want ik wil vandaag de etappe winnen. Dat is natuurlijk wel een verschil bijvoorbeeld met Froome de afgelopen jaren. Die was daar een stuk minder gulzig in. En Roglic heeft dat wel. Dat vind ik wel heel vet om te zien.
Ja, wat ik jammer vond was... maar misschien moeten we dat eens aan Michiel Elijzen vragen. Of dat het niet een doel van Hirschi zou kunnen zijn.
Heb ik al gevraagd.
En?
Bijzaak. Maar het zou leuk zijn, het was meer, ze gingen veel meer voor een etappe. Nou, die heeft hij nu.
Yeah.
En hij zit op nog wel een etappe te azen. Maar de bolletjes zou een leuke bijzaak zijn, om het zo te zeggen.
Ja, hij staat er 5 punten vandaan. Dus, ja. Maar zou zeggen, als het zo'n echte leuke bijzaak is, dan had je vandaag eigenlijk meegemoeten.
Ja, maar ik denk dat er net iets te veel aan was. Zij zit ook wel met de ploeg best wel te azen op nog een etappe.
Ja. Yeah. Hij had natuurlijk een kater van gisteren.
Ja, zeker, ja. Hij was in ieder geval nog laat wakker. En
volgens mij de hele tijd zitten appen.
Volgens mij hebben zij dinsdag ook wel weer met rood omcirkeld.
Hmm. Ik hoorde dus over Hirschi, hoorde ik... Ja, Cancellara is dus en beste vriend van Hirschi en manager en neef en halfbroer en van alles.
En motorleverancier.
En motorleverancier. Maar het is zelfs zo dat Mark Hirschi in het privévliegtuig van Cancellara rondvliegt.
Heeft Cancellara een privévliegtuig?
Ja, dat blijkt dus. Ik wist helemaal niet dat dit een luxe was die wielrenners zich konden permitteren. Maar die hebben blijkbaar... Sommige renners hebben dus een privévliegtuig.
En waarom heeft Cancellara een privévliegtuig nodig? Los van dat het leuk is om een privévliegtuig te bezitten. Dat zie ik ook wel. Maar...
Hij houdt gewoon van alles met motoren.
Hij heeft gewoon die motor uit zijn fiets gepakt. En die heeft hij nu in het privévliegtuig gezet.
Heel snel vliegtuig geworden. Maar het is dus heel vaak zo dat als Sunweb-renners ergens naartoe moeten afreizen... dan gaan ze meestal dus gewoon met zo'n budget airlines. En dan moeten ze 4 keer overstappen, weet je wel. Eerst naar Düsseldorf en dan naar Madrid en dan naar Bordeaux. Maar dan gaat hij dus gewoon in 1 keer met privévliegtuig.
Wat vet.
Ja, dus misschien dat hij daarom zo uitgerust is.
Wat een leuk weetje.
Ja, vind ik wel een leuk weetje.
Ja, nou, ik vertel hem gelijk maar even door.
Ja, Geel Zwart was wel weer vrij dominant vandaag, hè?
Ja.
Heel de tijd op kop van het peloton.
Nou, dit was eigenlijk wel een historische etappe vandaag, heb ik het gevoel.
Ja, vind je?
De machtsoverdracht?
De machtsoverdracht.
Werd hier de dolk in het lijf van keizer Ineos gestoken?
Ja, om nog maar even de hegemoniale stabiliteitstheorie van stal te trekken.
De oorlog is afgelopen.
Nou, maar dit was toch echt de definitieve machtsovername, toch? Want ik bedoel, tot nu toe hadden we kunnen zeggen... Oh, Jumbo gaat zo onverstandig met zijn krachten om. En dit gaat er alleen maar toe. Dit speelt Ineos alleen maar aan de kaart. Maar Ineos, vandaag hebben we gewoon de kopman van Ineos hebben we zien lossen.
Ja. Ja, Bernal loste met nog 12 kilometer te gaan op de Grand Colombier. Nou, 12 kilometer is echt een end, bergop.
Ja. Ja.
Dus je voelde eigenlijk ook al, je zag ook eigenlijk als een lichaamstaal van dit wordt niks meer. En als je dan weet dat het nog 12 kilometer is, dan weet je dit wordt echt, deze jongen gaat minuten aan zijn broek krijgen.
Ja. En, gaat hij hem uitrijden, denken jullie?
Ja, misschien meestal, ik vind dat zo gek daaraan dat je kan gewoon zeggen hij is niet goed genoeg en hij lost. Maar meestal is dat toch niet de analyse achteraf. Meestal is het achteraf hij is ziek of hij had last van zijn rug. Dus dan is de kans wel dat hij op de rustdag afstapt natuurlijk. Ja. Ja, wat heeft hij nu nog te zoeken dan? Gaat hij dan voor etappe-overwinningen? Dat is ook een beetje sneu.
Ja, maar het is toch ook Ineos eer te na om Bernal, tenzij hij iets mankeert, om gewoon te laten... Als hij iets mankeert, dan zal hij wel afstappen. Maar anders dan blijft hij toch gewoon doorrijden. Waarom niet? Kunnen we gewoon voor een etappe gaan. De Alpen komen er nog aan. Dat is eigenlijk volgens mij het meeste zijn terrein.
Het dan van woensdag is wel echt zijn...
En hij is nu geen bedreiging meer in het algemeen klassement. Dus je kunt hem laten rijden als je wil.
Wij zeiden vanochtend nog tegen elkaar... Oh, de Alpen komen nog. Roglic moet wel uitkijken, want daar is Bernal goed.
Ja.
Maar ja, als je toch bedenkt... Hij is dus pas 18 maanden is die in dienst van de Ineos.
Ja.
En toch heb je het gevoel dat er een tijdperk is afgelopen.
Ja. Ja, nee, ja, ik vond vorig jaar eigenlijk al wel... Twijfelde ik echt heel sterk of hij... die Tour had gewonnen. Want Hij reed, als al die gekheid niet was gebeurd.
Ja, precies.
Zeg maar, want hij reed gewoon op kop. En eigenlijk zat Thomas in een zetel. Want ze moesten nog dat hele dal door en Jumbo ging nog rijden. En ja, iedereen had zoiets van, nou ja, hij ging sowieso wel winnen. En ik had heel erg zoiets van, nou, volgens mij krijgt hij hier toch ook wel de overwinning gewoon echt in de schoot geworpen.
Ja, dat was ook wel echt
want
zo.
Want er kwamen nog 3 rammend zware dagen aan. En ja, hij was nou nog niet... dat hij bergop iedereen had gelost. Hij had alleen deze aanval geplaatst, toevallig. En dat is ook wel... Hij heeft nog nooit een etappe gewonnen in de Tour. Dus wat dat betreft, als hij niet iets mankeert... Ja. Dan denk ik dat hij nog wel hem gaat uitrijden... en proberen een etappe te winnen. Bijvoorbeeld die van woensdag.
Het vond het natuurlijk ook echt wel... als je zeker met de kennis van nu... wel echt een zware last die jongen hebt laten meezeulen. Dus dat je de grootste ploeg ter wereld... Die dan 2 oud-tourwinnaars thuis laat... om een ploeg helemaal om jou heen te kunnen bouwen. Als 22-jarige... Of is hij 22, 23? Ik had echt gisteren... zag je dat beeld op een gegeven moment... dat hij na de finish... zo helemaal over zijn stuur gebogen lag, uitgeput. En iemand had die gescreen grabbed en op Twitter gezet... met de tekst Heavy Weighs the Crown. En dat gevoel is het wel echt. En vandaag ook... Het is zo'n sympathieke jongen. Dus ik heb ook wel echt met hem te doen. Ja. En tegelijk, ja, het is klopt. Het is een beetje, het voelt een beetje als het einde van de Ineos reign. Dus in dat opzicht heeft het ook wel een soort referenties aan Indurain die er doorheen zakte, weet je wel, destijds.
Het is met die hele ploeg, hè? Want Carapaz is ook niet goed. Die heeft ook nog de Giro gewonnen vorig jaar.
Ja. Daarvan kun je nog zeggen, die is er op het laatst bijgetrokken of zo. Dat was al een zwakte bot, maar...
Maar blijkbaar is de strategie, weet je wel, Gesink die gewoon al op de tweede berg keihard op kop rijdt. Nou, heeft dus blijkbaar wel geholpen om de Ineos-ploeg al aan de voet van de Grand Colombier gewoon te lossen. Blijkbaar waren ze al zo kapot. Ja. Maar het was best wel raar, want er zaten sommige renners die nog bij zaten. Elizonde zat er nog bij.
Ja, het was absurd.
Reichenbach.
En het feit dat Van Aert lost en dan bij hem in zijn wiel gaat zitten, dat zegt ook wel heel veel.
Ja, dat was vernederend.
Ja, dat was echt. Het is gewoon om te fokken.
Er was nog net niet dat hij hem even een jelletje kwam geven.
Ja. Ja. We hadden hier dus buiten hadden we de Belg op staan en binnen hadden we de NOS op staan. Iedereen zat buiten naar de Belg te kijken. Maar die... Zo enthousiast als die worden over Wout van Aert. Echt ongelooflijk. Die zijn ook van mening dat Wout van Aert eigenhandig heeft afgerekend met het Ineos tijdperk.
Het is ook wel uitzonderlijk wat hij doet.
Ja, maar het
hij
is
staat
wel
gewoon 19e.
Ja, maar we zitten hier dus gewoon... Dit is eigenlijk gewoon waar we al 5 jaar op wachten. En in één keer is het zover. Het is gewoon in één keer klaar.
En toch vind ik het anders, hè, dat Jumbo nu zo dominant rijdt dan dat Ineos zo dominant rijdt. Dat zijn 2 andere dingen. Omdat Ineos ook altijd met afstand de rijkste ploeg is geweest. Ja. Die dan elke keer, weet je wel, kopmannen ergens vandaan kopen om daar knecht te zijn. Nou ja,
Kwiatkowski.
Dumoulin is misschien een beetje... ja, maar Kwiatkowski inderdaad bijvoorbeeld. Maar je hebt een aantal voorbeelden van. Carapaz ook voorbeeld. Mm-hmm. Maar daarom is Jumbo nog steeds de 6e of 7e ploeg qua budget. Vind ik toch wel heel knap wat ze hier doen, hoor.
Ja, zeker. Maar ik denk dat ze wel inmiddels in het buitenland ook wel nogal gehaat zijn.
Ja, laat ik wel weten. Neem aan dat ze in Engeland gewoon allemaal woest zitten te kijken. En zeggen, dat is helemaal niet
zo. Zo is er niks aan.
Nee.
Maar ik denk ook in andere landen. Kijk, het is niet wat er nu is gebeurd. Het is een andere ploeg. Maar er gebeurt hetzelfde. Ze hebben gewoon de tactiek gekopieerd. Het is eigenlijk een beetje de wurgslang. Je knijpt het steeds meer dicht. Zodat die andere renners niet meer kunnen ademen. En ja, uiteindelijk rij je dus met 3 man naar boven. Het is niet heel spectaculair anders wielrennen dan wat Ineos deed.
Nee. En dat vind ik ook jammer, want wij hadden ook... We hebben het al eerder gehad over dat het helemaal in het begin van de Tour... dat we echt wel twijfels hadden bij deze strategie van Jumbo-Visma ook. Ik vind ook dat je nog wel... we moeten het nog maar zien in de derde week. Maar ze doen ook heel veel werk voor Pogacar op deze manier. Terwijl hij echt een hele zwakke ploeg heeft eigenlijk. En op het moment dat Bernal en Quintana er vandaag afgingen. En Pogacar eigenlijk geïsoleerd zat. Omdat ook De La Cruz en wie was die andere? Polanc van UAE. Die eraf vlogen. Zijn 2 laatste knechten. Dat je eigenlijk had gehoopt van waarom nou niet iets anders proberen dan het tempo omhoog schroeven. Hè? Waarom Dumoulin bijvoorbeeld, die kennelijk nog zoveel over had. Of Koes, die ook heel veel over had. Niet gewoon vooruit sturen.
Is dit omdat jij €2 op Dumoulin te staan. Ah, 200 keer je inzet. Ja, ja, wat echt absurd was.
Daar moeten we het met Marijn Zeeman zeker nog even over hebben. Die €2 wil ik in ieder geval terug. Maar jij ook, denk ik, hè, Jonne?
Zeker, ja. Dit, geld groeit niet aan de bomen.
Maar het is ook wel een beetje wat je zegt. Dus het maakt het ook een beetje klinisch. En het maakt het ook, denk ik, inderdaad niet per se heel leuk om naar te kijken. Dus als je dan kijkt naar wij gunnen Jumbo-Visma het beste. En dan is het nog tof. Maar het is niet heel attractief wielrennen wat ze doen.
Ja, maar je hoopt ook dat, ik hoop gewoon dat Roglic dan ook een keer aanvalt op die laatste beklimming als dat gebeurt. Maar tot nu toe reageert hij alleen maar.
Ja.
Ja, en ergens is dat ook wel logisch. Hij rijdt gewoon defensief, want dat is ook het makkelijkst. Wat dat betreft kan je zeggen, ja, laat de rest maar komen. Dat is ook heel logisch. Alleen, het is natuurlijk niet waar we op hopen.
Nee, maar deze Tour moet ergens glans krijgen. En als Roglic hem wint...
Glans krijgen. Ze hebben twee overwinningen met Van Aert. Eentje met Roglic.
Ja, maar goed.
De tijdrit gaan ze ook nog wel pakken.
Dat zou mooi zijn. Dus de tijdrit zou een moment kunnen zijn om de Tour glans te geven. Maar ik zou het wel tof vinden als er nog ergens iets spannenders gebeurt, zeg maar. Dan we rijden met z'n allen naar boven. En we doen Ineos na. En dat is het dan.
Je wil gewoon...
Nou, maar het is glans geven aan de Tour doe je niet met een tijdrit, vind ik. Je moet gewoon een keer je concurrentie bergop eraf rijden.
Ja, dat we zo'n vet muziekje eronder kunnen monteren.
Ja, gewoon Vangelis eronder.
Het zou jammer zijn als Roglic de Tour wint omdat Pogacar de slag miste in de waaieretappe.
Ja, dat is gewoon... Want vervolgens is eigenlijk Roglic verdedigend gaan rijden. En het is hem nog, volgens mij heeft Pogacar gewoon 2 keer een slag gewonnen tegen Roglic tot nu toe. Ik vind dat Roglic ook een keer een slag moet winnen. Dat is toch gewoon, ja, ik ben wel een beetje Ajax, Arsenal, mooi voetbal en winnen. Dan wil ik ook gewoon graag van wielrennen. Gewoon winnen, maar ook mooiste voetbal spelen.
Zeemanbal.
Zeemanbal, ja, precies. Dat moet mooi zijn.
Roglic heeft toch gewoon een etappe heel mooi gewonnen. Toen heeft hij toch gewoon Pogacar er ook op gelegd.
Ja. Nou, dan houden we het lekker saai, Jonne. Hè? Hey. Dus dat is wat jij wil.
Wat mij betreft is het gewoon hop, mano a mano.
Maar weet je wat grappig is? We hebben het natuurlijk vaak over Sunweb versus Jumbo-Visma. En ik vind Jumbo-Visma doet echt... Met elkaar maken ze eigenlijk deze Tour. Maar als je dan... Mijn hart gaat wel open als ik Team Sunweb zo'n etappe als gisteren zie rijden. Het is zo leuk.
Ja.
Is dat zo goed?
Absoluut. Nee, ja, dat is ook zo.
Een beetje daarvan zou ik Jumbo-Visma nu ook wel een beetje gunnen.
Is wel zo, maar het is ook wel makkelijk. Want Sunweb was natuurlijk ook gewoon wel heel erg de underdog.
Zeker.
Komen met een ploeg jonge honden en het pakt nu heel goed uit. Ja. Dat ik ze absoluut gun. Alleen, ja, het is wel heel makkelijk om te zeggen, dan zij kleuren de Tour. Ze hebben 1 etappe gewonnen.
2.
Ja. Nou ja, dat is nog steeds eentje minder dan Jumbo. En Jumbo staat gewoon in het geel en ook nog iemand...
Ze doen het hartstikke
met
goed.
Met een zenuwinzinking op plek 10. Dus, ja,
het zijn sprints hè, die Jumbo heeft gewonnen.
Ja. Ik bedoel, ja. En Roglic heeft toch ook gewoon een etappe gewonnen?
Ja, maar dat was ook een...
Sprint bergop.
Ja, sprint bergop.
We klinken heel erg verwend, Tim. Dat is denk ik wat jongens ons tussen de regels door
Maar ze zijn zo goed.
Melden.
Dat is gewoon, het is altijd, net als altijd met Lotto Jumbo ook zo was. Het is gewoon, het is tough love, is het van ons.
Is ook zo. Hey, even terug naar de koers. Want naast Bernal losten ook Quintana en Guillaume Martin. Dat waren denk ik de drie voornaamste slachtoffers.
Ja. Quintana gevallen hè, gisteren. Die was betrokken bij die valpartij waar ook Bardet zijn hersenschudding opliep en Mollema eruit viel.
Ja, maar Quintana vertoonde toch ook al scheurtjes afgelopen donderdag.
Ja.
Tuurlijk, hij is gevallen. Maar uiteindelijk, ja, hoe zeg jij dat altijd, Tim? Es war einmal,
ja? Geldt dat voor Quintana?
Hij is inmiddels 52. Ja, ik denk dat we wel kunnen stellen dat het... hij is geen talent meer.
Het groen komt ook steeds verder uit zicht.
Het groen raakt steeds verder uit zicht.
Maar we hebben een belangrijk... in Parijs, hè? Dubbele punten.
Belangrijk moment voor Quintana. Hij heeft namelijk gewoon een duwtje gegeven aan Bernal. Ja. Terwijl Bernal, zeg maar, voorbij kwam.
Een duwtje de afgrond in? Of?
Ja, het is een beetje onduidelijk wat hij probeerde met een duwtje. Maar het was natuurlijk, de Colombianen wordt de hele tijd verondersteld dat die allemaal ruzie hebben met elkaar en elkaar niks gunden. Maar nu was Quintana is gewoon helemaal, hij is bij Arkea Samsic is hij helemaal soft geworden. Nee, is een hele aardige man.
Wat je zegt over de Colombianen is niet helemaal waar, Tim. Want,
nee, dat bedoel ik.
Uran had opgeroepen een paar dagen geleden tot een verenigd Colombiaans aanvalspact. Ja, dat soort. En wie heeft daar nee op gezegd? De meeste Colombianen zeiden sí. Ja. Maar er zeiden één no. En wie was dat?
Egan.
Egan Bernal.
Oh ja?
Ja. Ja.
Want waarom?
Hij had er geen trek in.
Ja, hij dacht...
Ik heb Ineos. Ik heb mijn Grenadiers, dacht hij.
Ja. Waarom zou je daar nee tegen zeggen? Je moet toch altijd ja zeggen, zelfs als het nee is? Ja. Dat is toch hartstikke dom om van tevoren dan te zeggen, nee, hier doe ik niet aan mee.
Ja. Nou, je ziet wat er van komt.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Nou, maar het waren wel belangrijke verliezers, hoor. Want Guillaume Martin, daar duurt misschien de Tour gewoon wat te lang voor. Die heeft toch misschien net zo gepiekt, weet je wel. Net nog een weekje in de Dauphiné. Eerste week van de Tour.
Ja.
Daarna werd het een beetje zwaar. Maar dat zou ook kunnen voor Roglic, hè? Want die was zo goed in de eerste paar weken direct na de quarantaine.
Ja. Maar bij Roglic heb ik nou niet het idee dat hij al heel veel energie heeft verspild ten opzichte van zijn concurrenten. Dus het is ook een beetje, het is niet dat hij met zijn krachten heeft gesmeten, zeg maar. Dat geeft me hoop.
Nee, ja. En bovendien vandaag is hij toch op Pogacar na toch ook gewoon soeverein in die sprint.
Ja, maar dit is wel dat op Pogacar na is natuurlijk wel een belangrijk puntje wat je daar maakt.
True.
Maar vervolgens zagen we een hele lange kopbeurt van Van Aert, die eigenlijk de eerste schifting deed. En Dumoulin eigenlijk deel 2 voor zijn rekening nam.
Zo, Van Aert kon ook lang mee, zeg. Ongelooflijk.
Ja. Ja.
Dat is toch helemaal niet voor gebouwd om dit werk te doen op een klim?
Nou, ik wil nog één keer zeggen, hij staat 19e. Wel op een uur en een kwartier, maar dat is echt absurd.
Ja.
19e.
Met zijn tijdrit kan nog podium worden.
Ja. Volgens Michel en José wel, ja.
Ja, maar die Dumoulin was ook, dat was ook weer goed, hè. Wat wel opvallend is, het lijkt nu... Wel een beetje de laatste dagen telkens zo dat Kuss de laatste man is voor Roglic en niet Dumoulin.
Ja, ik zat daarover na te denken. En dat is misschien omdat Kuss toch de explosiever is van de twee. Dus stel Poga gaat, dan is Kuss makkelijker om te reageren. Mm-hmm. Misschien dat het idee is. Want ze willen volgens mij Dumoulin nog steeds kort houden. Lukt ook, hij staat 10e nu.
Ja, vandaag ook weer keurig de schade beperkt gehouden.
Ja, dus misschien dat Kuss gewoon echt beter is in het pareren van die springveren.
Ja. Dumoulin trok hem in ieder geval door tot dat laatste steile strookje van 600 meter, volgens mij zo'n beetje.
Ja.
Voelde echt een beetje alsof hij de sprint aan het aantrekken was.
Ja. Het was wel vet om te zien, toch?
Ja, zeker. Ja.
Ik wil wel een kleine eervolle vermelding voor Adam Yates.
Ja, de enige die durfde aan te vallen.
Hij probeerde
of kon aanvallen.
Er zat ook nog best wat op. Ja. Je zag, hij was gewoon wel even weg. En Dumoulin deed dit heel vakkundig, reed hij er gewoon naartoe. En vervolgens keek je ook, toen ze hem inhaalde, een beetje... naar links van ja, was dat het nou?
Ja.
Leek het, maar toch.
Bedankt
ja.
Simon.
Maar dat is waarom ze het niet doen. Hè? Het heeft helemaal geen zin om aan te vallen als Dumoulin nog op kop gaat rijden.
Ja.
Het wordt gewoon op de wattagemeter weer ingehaald.
En dat is natuurlijk het pijnlijke. En de numerieke overmacht van Jumbo-Visma is wel echt enorm. Dus dat je op het moment dat je Bernal en Quintana ziet lossen, gewoon nog 4 of 5 zelfs Jumbo-Visma's in de voorste groep ziet zitten. Ja, dat is wel echt ongekend.
Ja.
Zo'n luxe is dat. Dus dat je gewoon Dumoulin kunt gebruiken om naar Adam Yates toe te rijden.
Maar ja, het is ook jammer gewoon... Het is jammer dat Ineos niet zo goed is.
Ja.
Als in je hoopt toch op een soort showdown, hoop je. Maar ik vind ook bijvoorbeeld jammer dat ik Dylan van Baarle niet meer op kop zie rijden. Want die was vorig jaar tijdens de Tour, dacht ik even... Oh, die gaat ook een meesterknecht worden in het Hoogberg.
Ja, maar dat is hij ook wel. Ik denk dat Van Baarle een heel goede Tour rijdt. Alleen ik denk dat Van Baarle als een van de weinigen bij Ineos wel op niveau is. Ja. Alleen het was natuurlijk schitterend geweest. Stel, Ineos was zo goed geweest als vorig jaar of het jaar ervoor... Ja, dan hadden we nu naar twee giganten teams gekeken... Ja. Die het echt met elkaar aan de stok krijgen. Ja. En dan is het op een gegeven moment wel een showdown tussen de twee sterkste mannen.
Ja, stel je voor dat de goede Thomas en de goede Froome hier hadden geweest.
Ja, ik vind toch dat ze het een beetje ontlopen hebben. Want in de Tirreno Adriatico is Thomas dus ook best goed.
Ja.
Ja.
Had gewoon moeten doen. Hij heeft gewoon een beetje zijn snor gedrukt.
Ik vraag me af met de kennis van nu hoe ze daar tegen aankijken. Froome, dat weten we natuurlijk niet, want die is daar niet... Maar Thomas is gewoon goed eigenlijk in de Tirreno. En ik vraag me af hoe ze nu kijken naar die beslissing om hem thuis te laten.
Ja, ik kan me voorstellen dat ze zich nog wel even achter de oren krabben. Maar hij heeft het zelf aangegeven.
Mm.
Want hij zei, ik wou alleen naar de Tour als kopman of mede-kopman. En in een andere rol niet. Want dan ga ik liever voor de Giro die ik gewoon kan winnen. En ja, we moeten ook niet onderschatten, de Tirreno is toch gewoon ook weer een week later.
Ja.
En hij was gewoon echt niet in orde in de Dauphiné.
Ja, ondertussen, weet je wie er eerste staat in het ploegklassement?
Mobistar.
Ja, echt? Ja, dat gewoon weer.
Dan kan je gewoon de klok op gelijk zetten, hè? Is dat echt zo?
Ja.
Oh, dat vind ik echt genieten.
Ja, maar dus...
gekkies zijn het ook.
Valverde zat er dus ook gewoon bij.
Maar wie is er dan hun derde man? Mas, Valverde en Soler, Soler natuurlijk.
Soler.
Ja.
Maar Valverde zat er ook bij het kopgroepje aan het einde. Ik hoopte even vandaag op een Valverdetje.
Ik ook. Voor pre-corona was dit ook wel het moment geweest, denk ik. Ja. Dan weet je wel, die laatste kilometer nog even lekker stijl. Nog eventjes
maar
even aanzetten.
Maar eenmaal?
Nou, ja, het was 20 maal, toch?
Ah, Valverde is wel, wat dat betreft... ben ik benieuwd naar de Vuelta. Valverde is wel echt iemand, altijd al geweest, die echt veel koers nodig had. Hij koerste ook debiel veel. Dus hij heeft natuurlijk niet mogen trainen tijdens corona. Op een gegeven moment mochten ze zelfs niet naar buiten daar. Dus wat dat betreft...
Ja, het lijkt ook beter te worden.
Hij lijkt echt beter te worden, ja. Tiende vandaag, zijn beste uitslag tot nu toe dit jaar in de Tour.
Ja, misschien nog slim om hem op te stellen als je hem in je poeltje hebt. Laatste week.
Heb jij dat gedaan?
Ik heb hem in mijn potje. Ik had hem niet opgesteld vandaag. Weet je wie ik wel had? Sergio Higuita.
Ja, die had ik ook, ja. Oh, man.
Is ook, heb je dat gezien? Bob Jongels, die deed toch wel een,
mooie moordpoging. Rare beweging van hem.
Lefevre heeft al aangifte gedaan, hoorde ik. Aangifte gedaan. Die zegt, dit kan echt niet.
Ja, want,
als dit nog...
Hoe kan Higuita zo tegen het wiel van Bob Jongels aanrijden?
Dit heeft toch helemaal niks meer met wielrennen te maken. Hij zei het echt.
Heel erg de prijs dat hij zo consequent is, Lefevre.
Ja, zeker. Zo kennen we hem.
Hey, maar we gingen de sprinten met Dumoulin die de sprint aantrok. Richie Porte die eventjes zijn neus aan het venster stak.
Okay. Die is goed, hè?
Peak 2020. Richie Porte die gewoon nog meegaat in een etappe na etappe 9.
Ja, echt, er is niks meer heilig.
Maar hij is ook echt goed.
Hij is echt goed, ja. En ook wel, zouden we hem inmiddels kunnen benoemen tot Dark Horse voor het podium?
Ik denk het wel. De concurrenten zijn natuurlijk...
Miguel Lopez, Uran.
Ja, Lopez niet.
Nou, hij is lekker aan plak, hoor, Lopez.
Ja, tuurlijk. Lijpheimer. Zesde wordt hij. Maar nee, ja, Porte heeft natuurlijk wel echt een veel betere tijdrit dan Landa.
Mm-hmm.
Ik vind Landa tot nu toe bergop net iets indrukwekkender. En Uran kan een beetje van beide wel. Ja. Uran heeft ook wel een goede tijdrit.
Ja, dus... ik zou Uran op taaiheid vooralsnog op de derde plek zetten. Ja. Maar Porte, ik weet het niet.
Leuk.
Ik zou hoop het Porte. Ja, dat lijkt me echt leuk. En ik denk ook dat Porte misschien nog wel een beetje kan gaan aanvallen in de laatste week.
Ja.
Dus dat zou wel, als ik gewoon kijk een beetje van wie kunnen we nog een aanval verwachten. Ik denk niet van, ja, Landa misschien wel.
Landa zie ik ook nog wel aanvallen.
Hij heeft echt helemaal niks geprobeerd nog.
Het is wel de tijger op de tak, hè?
Ja, daarom. Ja. Hij doet niks. Hij is de tijger op de tak.
Ja, maar ja, die tijgers vallen af en toe aan dat je denkt, hey, dat, die zag ik niet aankomen.
Oh ja, goeie. Dat is waar. Dat is natuurlijk de meet voor.
Roglic pareerde Porte. Roglic leek eventjes een goede aanzet te hebben, maar Pocky ging meteen mee. Gingen met z'n tweeën richting de finish en Pogacar won.
Ja, ik twijfelde nog heel even of het een cadeautje was. Maar toen keek ik hem terug, toen dacht ik, oh, nee, dit was niet.
Alleen al vanwege de seconde niet, maar volgens mij kon hij gewoon niet beter.
Kreeg je een seconde, ja?
Nee, we lagen gewoon bonificaties.
Oh, dus
seconden bonificatie. Nee, okay. Ja. Gepakt.
Maar Roglic zei ook achteraf, ik had hem hier willen winnen.
Ja?
Ja,
okay. Ik had hem echt niet willen weggeven. Nou, dat snap ik ook wel. Als je ploeg zo heeft gewerkt.
Heel graag.
Dan is het lekker om daar even de punt achter te zetten, toch?
Heel beleefd ook, hè, die Roglic.
Maar vonden jullie het niet een klein dreuntje voor Jumbo-Visma helemaal op het eind? Om dan na zo'n etappe toch nog door je voornaamste rivaal... verslagen te worden?
Ja, ik heb het gevoel dat Pogacar net iets beter is dan Roglic bergop op het moment. Want volgens mij is dit moment waarop je hem wil winnen. Aan de andere kant heeft Pogacar het ook niet geprobeerd, hè, vandaag. Dus
nee,
dat is
maar
ook
dreuntje,
is wel een moment om aan te vallen.
Een dreuntje. Jumbo-Visma gaat toch gewoon in Polonaise de bus in?
Ja, maar ik vind wel... Ja, maar we gaan zo nog wel even praten over de derde week.
Ik
en
denk
wat dat
Roglic de Slibovic opentrekt, hoor, vanavond. Dit is echt vol gas erop.
Slibovic?
Dat zou
dat is toch het lokale drankje in, die, ja? in de Balkan? Ja, dat is een beetje de plaatselijke wodka.
Oh ja, maar
niet de beste.
Ik weet niet of ze dit in Slovenië drinken, hoor.
Nee.
Pogacar wint dus. De einduitslag Pogacar 1, Roglic 2. Op 5 seconden Richie Porte. 8 seconden Miguel Angel Lopez. Enric Mas, Sepp Kuss, Mika Landa en Adam Yates op 15 seconden. Uran 18 seconden, Valverde en Bilbao op 24. En Tom Dumoulin 34 seconden. Heeft dus keurig gedaan wat een team hem opdraagt, namelijk de schade beperken.
Ja.
En dat leidt ook ergens toe, want hij staat inmiddels 10 in het klassement.
Ja.
Dumoulin.
Ja, maar hij kwam in zijn eentje de finish over en toen duurde het echt heel lang voordat het volgende kwam. Want Caruso kwam daarna binnen en dat duurde echt gewoon nog anderhalve minuut voordat hij binnen was.
Ja.
Ik wil
en die doet gewoon zijn best, hè?
Caruso?
Ja.
Ja, daar wordt hij ook voor betaald, toch?
Ja. Ja.
Wat wil je over Enric Mas vertellen?
Ja, de Zubeldia Award.
Nog nergens gezien en toch staat hij zevende.
Top 10. Achtste staat hij, geloof ik. Maar de Zubeldia Award. Hebben jullie hem al zien rijden? Ik wist niet eens dat hij meedeed, joh.
Nee.
Heb jij?
Nou, maar hij gaat voor het ploegenklassement, denk ik.
Ah, oh, oké.
Okay. Daar rijdt
hij keihard voor het ploegenklassement.
Ja, nou, klasse hoor.
Vind ik wel mooi. Ja,
we
gaan de derde week in met Roglic bovenaan. Een 40 seconden voorsprong op Pogacar. 1.34 op Uran en 1.45 op Lopez. Adam Yates op 2 minuten. Poorten op 2.13. En zo door tot Tom Dumoulin op 5.12. 4 seconden afstand van Nairo Quintana nog maar. Dus de 9e plaats longt voor Tom.
Nou, als hij boven Quintana eindigt, dan heb je echt iets fout gedaan in die eerste week om op te geven. Dan ben je gewoon heel erg goed.
Ja, ik denk dat Tom ook nog wel eens terug gaat denken daaraan met de weemoed in zijn hoofd.
Ja. Hij heeft gewoon podium kunnen rijden dan.
Ja.
Voordat we even een kort vooruitblikje doen naar week 3 en wat ons te wachten staat, wil ik graag nog even mijn zorgen uitspreken.
Waarover?
Over Christophe van der Goor.
Zo, de knetter.
Jij bent Sporza-kijker, Tim is een NOS-kijker. Maar Christophe van der Goor is dus... hij heeft een beetje een onduidelijke rol bij Sporza. Hij zit ergens in een containertje.
Hij is in ieder geval niet voor de lach.
Nee, hij zit ergens in een containertje langs het parcours. Om onduidelijke reden alleen. Hij wordt om onduidelijke reden af en toe ingeschakeld om commentaar te geven op wat hij op televisie heeft gezien. Maar hij wordt met de dag depressiever.
Het is echt absurd. Geef die man een Prozacje. Gisteren is echt verschrikkelijk.
Gisteren dacht ik echt dat hij hier een einde aan zou maken. Ja. In de live show.
Ja, maar echt, je zit echt te denken van, is er iemand bij hem? Is er nazorg?
Ze moeten dat Stichting Correlatie nummer in beeld brengen als Christophe in beeld.
Christophe, je hebt de loterij gewonnen. Hoe voel je? Ja, kut.
Ja.
Slecht geslapen en ik heb zo'n velletje in mijn mond. En daar heb ik ook niet lekker kunnen eten. En hiernaast was een feestje aan de gang. En ze vroeg nog of ik kwam, maar ik had een beetje last van mijn oor. Dus toen heb ik dat maar liever niet gedaan. Ja, nu zit ik ook niet aan de finish. Dus alles is kut.
Maar ik dacht dus eerst dat het aan mij lag. Maar jij herkende het al meteen.
Aan jou? Zou kunnen, dat aan jou
lag. Nee, ik bedoel dat ik het gewoon verkeerd interpreteerde. Dat gewoon zijn basisdemeanor is, zeg maar. Maar gisteren was dus José.
Ja.
Maakte zich oprecht zo'n zorgen tijdens de uitzending. Ja. En die ging hem proberen op te vrolijken. Ja, maar Christophe, het is allemaal zo erg.
Come on, Christophe, een beetje moraal, hè?
Ja, precies. Arme Christophe.
Ja, ja.
Dus ik maak me zorgen. Misschien
houdt hij wel helemaal niet van wielrennen. Misschien is hij wel de Formule 1-man. En baalt hij als een stekker dat hij hier in een container moet zitten om wielrennen te verslaan.
Het zou een beetje zelf zijn als wij Olaf Mol meesturen richting de Tour.
Tijdens Formule 1-wedstrijd langs de Tour gaan zitten.
Ja. Of jou in een keetje naast het Formule 1-circuit in Zandvoort.
Dat zou ook zo zijn, denk ik.
Denk het ook. Ellende, ja.
Goed jongens, de derde week komt eraan. Morgen is dus nog een rustdag. Hoe ziet de derde week eruit? We hebben
Mosselen.
We gaan eerst natuurlijk de traditionele mosselparty bij TVM is morgen.
Altijd de tweede rustdag, toch?
Altijd op de tweede rustdag. Blijft toch altijd jammer. Eeuwig zonde dat TVM niet meer in het peloton zit. Alleen al om deze reden, de mosselparty. Maar
is de licentie van TVM nog in het peloton? Is dat CCC of zo?
Ik heb geen idee.
Het is vast CCC. Ja. Die moeten de mosselparty geven.
Ja
verplicht. Polsen mossels.
Maar dat mag niet, hè? Corona. Anders hadden ze het waarschijnlijk wel gedaan.
We gaan dus de Alpen in na de rustdag. Het wordt nog wel... De tweede week was een beetje... viel wel mee, hè? Qua zwaarte, eigenlijk. En de derde week wordt wel pittig. Want dinsdag, woensdag, donderdag zijn Alpenritten.
Ja.
Dan hebben we vrijdag 1... min of meer vlakke rit. En zaterdag is de grand finale op de Planche de Belleville.
Zeker.
Maar die 3 dagen in de Alpen, dat belooft nog wat.
Ja, dat wordt wel bal. Maar om heel eerlijk te zijn, denk ik wel dat de koers al redelijk op slot zit. ja, wat we net ook zeggen over die aanval van Yates. Mm-hmm. Ja, het heeft gewoon tegen dit Jumbo, net zoals vroeger tegen Sky, gewoon niet zo heel veel zin om aan te vallen. Want ja, ze blijven tempo rijden. En uiteindelijk reizen Roglic gewoon in een zetel weer terug. Ja, en dan ook nog die tijdrit.
Ja, en wat fijn is voor Jumbo-Visma is dat de koers natuurlijk super overzichtelijk is geworden. Want de enige man die je echt in de gaten moet houden is Pogacar. Ja. Dus als Pogacar niet heel, heel veel sterker is dan Roglic.
Ja.
Ja. Van de andere kant, die tijdrit, daar is Roglic natuurlijk de favoriet.
Ja.
Maar we denken even terug aan het Sloveens kampioenschap tijdrijden van begin dit jaar.
Ja, daar denken we even aan terug.
Denken we even aan terug.
Denk ik echt vaak nog aan terug, hoor.
Dat, was in ieder geval een verrassende tijdrit. Want daarin versloeg Pogacar Roglic.
Zeker, ja. Was ook een klimtijdrit, trouwens. En volgens mij was het ook, en volgens mij is het daar een beetje misgegaan voor Primoz. Hij heeft toen niet van fiets gewisseld vanaf het moment dat het ging klimmen. Dus hij ging klimmen met zijn tijdritfiets.
Ah, ja.
En Pogga heeft dat volgens mij wel gedaan toen. Waardoor, en daar pakte hij flink wat tijdwinst mee. Maar het is mogelijk, het kan. Ja. Pogacar heeft niet een slechte tijdrit of zo.
Ja, maar dat is één. Het is
geen Landa of Quintana.
Maar ik vind het wel, het is 40 seconden. Het is nog speelbaar.
Ja, jawel. Nee, ik wil
het is
niet
dat deze Tour op slot zit.
Ik wil niet gelijk Christophe van de Goor uithangen en zeggen dat, dat de Tour kut is. En dat we maar niet meer hoeven kijken. En dat we het liefst gewoon thuis in
het was het maar vast Giro.
Maar er zijn een paar plusjes en minnetjes, denk ik. Voor de strijd tussen Pocky en Rocky. Eén plusje voor Pogacar is dus die tijdrit. Een ander is dat Roglic natuurlijk in de Giro vorig jaar ook heel dominant was, totdat hij ineens in de derde week niet meer dominant was en gewoon moest lossen. Mm-hmm. Hij is nu ook ijzersterk uit de break gekomen. En het zou kunnen, nou, als hij te vroeg gepiekt heeft, dan gaan we dat nu dus pas zien in de derde week. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Maar het valt wel een minnetje voor Pocky is natuurlijk gewoon dat in zijn ploeg Aru en Formelo zijn uitgevallen. En vooral Aru is natuurlijk echt een aderlater.
Ja, hij is echt een aderlater.
Een aderlas, zou ik bijna zeggen.
Een aderlas. Oh, ja. Maar voor, ja. Het is dus een beetje de vraag. Ja. En ik heb ook een beetje plusje 3 voor Pocky. Beetje einvoelen und verstehen. Ik heb gewoon het gevoel dat Roglic het verschil niet kan maken bergop tegen Pogacar. Want hij heeft dus ook in de waaier-etappe heeft Pogacar 1 minuut 21 verloren.
Ja, zoiets.
Ja, en hij staat nu 40 seconden achter op Roglic. Dus eigenlijk had hij voorgestaan als hij een beetje op had gelet tijdens die waaierrit.
Ja, maar hij heeft ook wel die seconde de dag daarna wel weer een beetje cadeau gekregen.
Nee, dat geloof ik niet. Want Roglic ging hem eerst, toen de eerste keer dat Pogacar ging Roglic hem gewoon terughalen. De tweede keer dat Pogacar ging, toen liet Roglic hem rijden. En toen zei hij achteraf, ja, het maakt me niet zoveel uit. Ja, dan ga je hem niet de eerste keer terughalen.
Ja. Ja,
wat ook nog meespeelt, denk ik, is de derde week is natuurlijk ook een week waarin veel posities worden geconsolideerd. Dus dan krijg je van die situaties als dat een ploeg tevreden is dat ze iemand op de vierde of de vijfde of de zesde plaats hebben. En dan in één keer de onverwachte bondgenoot worden van alle ploegen die aanvallen willen neutraliseren. Dus dat is natuurlijk ook nog een soort dynamiek die kan gaan ontstaan. En Pogacar is natuurlijk, de vraag is of dat Pogacar echt voor de winst wil gaan of tevreden is voor de tweede plek. Want als hij echt voor de crown wil gaan, dat vereist ook, denk ik, in deze situatie dat je echt durft aan te vallen en ook bereid bent om alles te verliezen. En de vraag is natuurlijk of je dat als 22-jarige die tweede staat in zijn eerste Tour de France ervoor over hebt, zeg maar, om te doen. Of zijn ploeg dat er ook voor over heeft. Of dat ze eigenlijk denken, tweede is in ieder geval is mooier dan twaalfde.
Ja, het was een beetje verwarrend, want ik miste het interviewtje achteraf. Ik was wel benieuwd wat Pogacar daarin zei. Dus ik ging het even opzoeken. En toen stond er dus op Wielerflits Pogacar geciteerd dat Roglic helaas onverslaanbaar is. Mm-hmm. En op In de Leiderstrui stond hij geciteerd als de eindoverwinning in de Tour is nu mijn doel.
Oh. Dat is gek. Dus normaal, in de Leiderstrui schrijft normaal gesproken alles over van andere sites. Van Wielerflits bijvoorbeeld.
Ja, het was allebei gebaseerd op dat post-race interviewtje. Dus hoe die er nou precies in staat, ben ik ook benieuwd naar.
Oké, okay. Laten we even naar de voorspelboekhoud kijken, jongens.
Ja, laten we dat doen.
Dat vind jij vast leuk. Nou, Jonne, jij had Tom Dumoulin als voor €2.
Nee.
Mogen jou toch maar weer feliciteren.
Dankjewel.
Met Pogacar.
Ja.
1-3 stond hij. Dus het was geen hele wilde gok die je deed. Maar een hele degelijke.
Educated guess.
Ja. En daarna neem je een 2-1 voorsprong.
Gewoon weer gewonnen.
2-1-0 is het. Maar, is top.
Ja, hij zat er vast ook heel dichtbij, Willem.
Egan Bernal had ik als, als winnaar huishoog favoriet voor deze etappe.
Ja, nee, slechts 7 minuten 21, hè?
Ja.
Hij was echt favoriet, toch, voor deze etappe? Volgens de boekies.
Nou, 1-15. Hij stond er gisteren natuurlijk... Na gisteren voelde hij natuurlijk al een klein beetje aankomen... dat het gek moest lopen wilde vandaag de dag van Egan worden. Ja. Maar goed, jouw Nairo Quintana, hè? Ja. Ik vond het verrassend om hem voor zo'n etappe te selecteren. Ik bedoel, voor een massasprint had ik hem ook gekozen.
Ja. Maar het was ook... hij stond ook net iets te kort om weg te mogen rijden.
Ja, behalve van achter.
Ja, ja, zo blijkt.
Ja, dat was geen enkel probleem.
Nee, ja. Ik kon wel. Maar, ja, maar Jonny was natuurlijk niet de enige die het goed had. We hadden meerdere mensen die het goed hadden van onze luisteraars. Jantje 123, Anne Bijtske, Bouke de Haan, Louis, Becht VDS, Jurre Haak, Mark de Lepper... Wederom Mark de Lepper, die heeft volgens mij al meer gewonnen.
Ja, die gaat ook gewoon weer winnen hoor vandaag.
Lisanne Mulderij, Katelijn, Jacques Campy, Ardoisier Derange, Tristan, Tim, Dendimi en Geert.
Tim?
Ja, nou ja, een andere Tim.
Oh. Niet jij.
Tim de Klerk.
Of verwachte wending.
Ja, ja. Gok ik. Maar we hadden hier in de zaal ook iemand die het goed had. Pogacar goed had. Die mag nu even de groetjes komen doen.
Oh, live groetjes.
Live
ja,
groetjes.
Zeker.
Loop naar de microfoon van Tim, stel jezelf even voor en doe de groetjes.
Mijn naam is Jarno Oterman en erg leuk om vandaag hierbij te zijn. De nummer 1 podcast natuurlijk, wat ik heb beluisterd, kan ik niet anders zeggen. Nu heel dreigend voor me zitten. Ik ken er wel een live rectificatie, dat is dat ik vandaag geen worstenbroodje heb gekregen.
Ai. Dat meen je niet.
Ja,
dat kunnen we denk ik nog wel rechtzetten.
Ja, ik wou net zeggen.
Nou, het is jullie vergeven. Ik wil graag de groetjes doen natuurlijk aan mijn schoonmoeder uit het mooie Limburgse Weert.
Well played, sir.
Weet je zeker dat het in Limburg ligt?
Ja, zeker weten. Op het randje. Mijn vrouw Anne en mijn wielervriend Rick Visser, waarbij ik in een verhitte strijd ben op de subpool in Scorito.
Oh.
Het is stuiven te wisselen, 1-2. We zitten met z'n tweeën in de pool, dus het blijft spannend. Daar wil ik de groetjes doen aan Bas Slachter, de toekomstige wielerfan. Hij, vriend, hij is nu nog Formule 1 vriend. Oeh. Moet er nog overhalen.
Misschien ik denk dat dit eruit knip.
Ja, doe het maar. Misschien moet hij ook de rode vlag gaan luisteren.
Heel goed. Hey, super bedankt.
Top man, dankjewel.
Hoi. Uitstekende groetjes.
Dit was jij toch gewoon, Willem?
Ja, dit was ik, ja.
Goed,
ja.
Goed
zo,
nagedaan.
Echt knap hoe jij dat dan gelijk zo, hoe je zo'n andere identiteit aan kan nemen.
Je hoorde me ook even twijfelen bij Weert, want ik dacht, daar komen de rectificaties alweer. Ja. Ja. Nee.
Zo licht die nasale stem. Ja, echt knap gedaan.
We gaan... mooi. We gaan naar een nieuwe voorspelbokaal, jongens. We gaan die van aankomende woensdag gaan we doen.
Ja.
Van Grenoble naar de Col de la Loze. En de Col de la Loze is een nieuwe klim. Die hebben we nog nooit gezien in de Tour. Is speciaal voor de gelegenheid. Hebben ze volgens mij de laatste 900 meter geasfalteerd.
Jammer.
En dat is zo'n 900 meter asfalt à 20% op sommige plekken. Dus dit wordt zo'n Vuelteaanse klim, volgens mij, die we tegemoet gaan. Daarvoor zit een oogcategorie, de Madeleine. Eindelijk een bekende berg. Nou, de Colombier is ook.
Heb ik beklommen hoor, Madeleine. Oh, ja? Schitterende berg. Ja. Okay. Echt een echt supermooie berg. Super
ben je boven gekomen?
Zeker. Ja, met Tegenburg.
Ja. Nee, maar die konden wel leuk. Dus één oud-categorie en dan...
Oog-categorie.
En dan... God, dit doe ik echt vaak fout.
Ja, maar oud is van cuisine.
Oud-cuisine. En ook cultuur.
Leuk. Ja.
Ja, oorcategorie Madeleine, oorcategorie Col de la Loze. Het is twee grote klimmen. 168 kilometer in totaal. Ja, dus jongens, zeg het maar. Tim, wie gaat deze winnen?
Ik denk Pino. Hoezo lach je?
Ja, ik moest gewoon heel hard lachen. Ja, als jij iets grappigs zegt, dan moet ik heel hard lachen. Ja, zo werkt
hij
het.
Hij rijdt nog steeds mee. En ik zat te denken, waarom rijdt hij eigenlijk nog steeds mee? Nou, dan zal hij zich wel sparen om nog voor een... Nee?
ik zag hem ook weer heel vroeg lossen vandaag.
Ja, omdat hij zich aan het sparen is.
Super slim.
Ja, nou ja, ik hem was, zou ik lekker terug naar mijn geitjes gaan.
Gaat Pino ezeltjes,
worden.
Hè?
Ezeltjes.
Ja. Ezeltjes. Jonne, nee, wacht, hij heeft ook geitjes. Hij heeft ook geitjes.
Dat dacht ik ook,
Dyer Quintana. Hoe
Dyer.
Is dat?
Ja, eindelijk is hij verlost van het juk. Van de grote broer. En ik heb Nairo voorspeld. Nairo Quintana.
Makkelijk.
Nou ja, Tim heeft vandaag ook voorspeld niet dat het gewoon weer fout. Hij zit nog steeds op nul trouwens. Mm-hmm. Even steten. Nou ja, dat Quintana er doorheen ging zakken, dat wist iedereen. Dat doet hij namelijk elk jaar. En dan haalt hij elk jaar één etappe binnen. En dan is zogenaamd de Tour weer gered. En dat gaat hij woensdag doen, jongens. Jij weer. Huh? Ja. Makker?
Mark Soler. Ja.
Die rijdt best een leuke tour. Ik had minder van hem verwacht.
Ja, ik denk dat het wordt een moet iemand hebben die mee mag in de vlucht. Dat wordt Mark, denk ik.
Nou, mooi. Ja.
Mark Soler, je mag ook mee in de vlucht.
Okay. Wie?
Pino.
ja, zeker.
De vlucht naar beneden, ja.
De vlucht van de ezeltjes. Meedoen kan via de rodelantaarnpodcast.nl. En de winnaar mag de groetjes doen in de show. En je krijgt eeuwigdurend opscheprecht. Ik kreeg een verzoek van luisteraars of we er voortaan een diploma bij wilden geven. Dus dat is een verzoek aan dag en nacht of jullie dat wilden organiseren.
Een oorkonde.
Voor winnaars van de voorspelbokaal.
Dat is wel een goeie. Dat is leuk voor in een lijstje aan de muur.
Ja, precies.
Ik heb ook nog even gekeken naar de tussenstand op Scorito.
Hoe is het met Joris Zwartjes?
Ja, die gaat heel goed. Sowieso wordt onze pool gedomineerd door Jorissen.
Ja?
1 en 2.
Ja?
Ja.
Joris is de beste, was die andere toch?
Ja.
Ja, maar die staat dan tweede.
Ja, dus die is dus niet de beste.
Ja, dat vind ik wel leuk.
Niet de beste Joris.
Ja,
dat vind ik leuk. Dat is nog een betere Joris.
Ja.
Joris Zwartjes gaat nog steeds aan kop. Maar ik zal naar zijn team te kijken. Ik vraag me wel af of dat goed gaat komen. Want zijn klassementsrenners en klimmers, daar zitten Higuita tussen en Bernal en Guillaume Martin en Pinot en Quintana.
Dat is gewoon mijn team.
Ja, voor mij ook trouwens. De andere Joris, die tweede staat, Joris de beste, die zit met hetzelfde probleem.
Oh.
Dus ik zat ook al een beetje te scannen van, ja, wie ga je nou nodig hebben in de komende week? Ja, je kan toch beter Poort, Uran en Landa hebben. Wie had dat gedacht van tevoren ten opzichte van Bernal en Pino en Quintana?
Zeker, ja. Nou, Landa heb ik wel. De tijger op de tak.
Ja.
Nee, ja, maar Poort en Uran, ja. Nee, ja. Wat dat betreft, het zou heel goed kunnen dat niemand ze heeft. Niemand.
Ik heb Poort.
Heb je Poort?
Ja. Gekkie. Ik had dan gewoon, ja, omdat wat was onze theorie? De Wilunga Hill theorie.
Oh ja.
Alles wordt anders in 2020, omdat Richie Poort niet op Wilunga Hill heeft gewonnen.
Ja.
En daarom zitten we nu met corona.
Ja.
Hey, we hebben over Scorito gesproken. En we hadden natuurlijk gezegd, we hechten veel waarde aan originaliteit. En die originaliteit krijgt bij Scorito niet alleen gestalte in de renners die je selecteert, maar ook in de teamnaam die je kiest. En het was weer een feest om er doorheen te bladeren.
Ja, zit echt wel heel vet erbij.
Jullie hebben je daar toe gezet om, 4000 teamnamen door te bladeren.
Ja.
Mogen we een paar hoogtepuntjes horen?
Ja, zeker. Peter Korst. Sowieso al een heel schitterende naam.
Dat is gewoon mijn alter ego, hè?
Ja. Tegen Peter weten in.
Mm-hmm.
Ja. Remco Meijer. Sourire, c'est mourir un peu.
Courier.
Ja, courier. Ja. Ja, mijn Frans is matig.
Dat is van Tim Krabbe. Vond ik mooi.
Ah, dit is sowieso weer een alternatief van Willem. Wiebekoor Wijbrandi. Bike Teunissen. Jur Spiering. Goede genadrie van de wielerpoelen.
Mag er nog eentje zeggen, Jonne?
Die ik nomineer? Of die ik,
ja, wel, dat wordt jou, welke nomineer jij voor de best?
Ja, ik vind Ben Sneller. Waar ook liedjes is vuur.
Waar ook liedjes vuur.
Ja, die vind ik wel heel vet.
Tim, jouw favoriet?
Ik ga voor die van David van Lochem. Die heeft niet zeuren, Krach Andersen.
Ja, dat vind ik ook leuk.
Okay.
En jij, Willem? Welke zat je aan te denken?
Het zijn zoveel goede inzendingen.
Fake Willem Dudok? Ja. Zit er ook
Jesper,
bij.
Jesper Pas, een teammate, fake Willem Dudok. Want het verleidde me een beetje. Nee, ik ga toch voor Becht van der Spikken. Nairo Quarantana.
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 Ja, er waren heel veel varianten op Quintana. Ik vond ook wel een hele goeie. Je hebt er verder geen kind aan.
Vond ik ook sterk. Maar nog even, jullie mogen kiezen. Wat jouw nominatie was, Tim?
Ja, niet zeuren, Krach Andersen.
Niet zeuren, Krach Andersen.
Waar ook liedje is vuur.
Waar ook liedje is vuur. En voor mij Nairo Quarantana. Wie stemt voor Tim? Wie stemt voor die van Jonne? Wie stemt voor die van Willem?
Oh, wacht
dan
even.
Wint die van Jonne.
Jonne?
Ja, ja, zeker. Ja, ik win gewoon.
Ja. Dus even voor de duidelijkheid, dat was Ben Sneller, Waar ook liedjes vuur.
Ja, schitterend. Ja.
Gefeliciteerd Ben. En niet zomaar gefeliciteerd, maar je krijgt ook iets moois.
Zeker, de groene trui van Skoda. Ze hebben er een drietal beschikbaar gesteld. En we vonden dit wel een mooie, om hier eentje aan weg te geven. Dus geef even je maat door, Ben Sneller. En dan komt er een groene trui jouw kant op.
Hartstikke mooi.
Oh, dus echt een groene trui om aan te trekken ook gewoon.
Ja. Wat, wat doe jij dan om,
maar ik heb
dus, om de was mee te doen? Of?
Ik heb geleerd van Niels van Canyon is dat je een shirtje van een bekende renner eigenlijk aan de muur hangt.
Maar dit is niet van een bekende renner, hè? Maar hier zit wel een ander dilemma aan vast, namelijk dat je eigenlijk niet met een leiderschapstrui uit een klassement mag rondrijden.
Ja, dat vind ik zo'n onzin. Daar moeten we dus vanaf. Want iedereen, al die zogenaamde fietsjunkies, die rijden alleen maar in het zwart of in het groen. Mm-hmm. Wat is dan zogenaamd vet of zo. Maar daardoor, al die teams, die lopen daardoor allemaal inkomsten mis. Weet je hoeveel shirtinkomsten Ajax heeft? Ja, je moet gewoon heel veel Jumbo-shirtjes moeten gewoon...
Maar dat hoeft er niet per se in geel. Je mag wel met een Jumbo-shirtje rondrijden.
Nee, dat is ook frowned upon, hoor. In de fietsculture.
Ja, dat mag ook niet.
Ja, het is allemaal frowned upon. Dus er wordt zoveel gefronst daar, joh. Wanneer wordt er een keer gelachen?
Heb je die foto van een dikke Roglic gezien die op een mountainbike in een oud Français Desjeux-shirt omhoog rijdt?
Ja, inderdaad. Nou, dat is toch vet?
Vond ik heel mooi.
Ja.
Misschien is het ook een goed moment om even een kleine shout-out te doen naar het kleinste wielermuseum ter wereld. Want die heeft hier weer de boel gedecoreerd.
Ja,
en er hangen weer allemaal legendarische wielershirts hier aan de muur.
Ik vind met name dat Columbia-shirt wat er hangt. En trouwens het shirt van de Big Five vind ik ook heel vet.
We zullen een linkje naar het, het kleinste wielermuseum even opnemen in de show notes. Kan iedereen zelf gaan kijken.
De big five?
Dat is dat shirt met die olifant en die tijger en al die dieren erop.
De big five.
De dieren.
Ja. Dat is echt een mooi shirt.
In de Beekse Bergen kunt vinden.
Ja, ik ken jouw smaak, Jonne. Overigens zit Johnny yourself met een wereldkampioenstrui aan.
Moet je durven, jongens. U luisterde naar de Roland Taarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf, Jonnes Riese. Veel dank aan onze sponsoren Scorito en Canyon. Denk aan de kortingscode hashtag fiets van de show 20 en je betaalt geen verzendkosten en krijgt een verrassing. En de code is geldig tot op de finishlijn van de Champs-Élysées. Dank ook aan vrienden van de show, bijvoorbeeld Teun Verstegen, Joram H., een willekeurige Bart Vriends, Kees de Graaf en Tijmen Klompenmaker. En ook wie nog meer?
Ook Ronald van dubbel2.nl, J. Mutsaars, a.k.a. Bicycle Bandit, Jeroen Petit, Sander Kommeren en Marty Fokkink.
Oh, goede naam ook weer allemaal, zeg. Ook zeg. Staat als een huis.
Ja, wil je deze poepchique kopgroep van inmiddels 465 vrienden vergezellen? Alta vista dan dat het een aard heeft naar de Rolandtaarnpodcast.nl. Zo kunnen wij namelijk lekkere shows blijven maken, af en toe zelfs live en op locatie. En het maakt jouw ochtendspits of huishoudelijke klusje een stuk aangenamer.
En natuurlijk vandaag moeten we extra bedanken de mannen van het clubhuis. Waar we vandaag koers hebben gekeken. En waar je de rest van de week ook nog koers kan kijken. En misschien zaterdag...
Op een hele grote tv.
Ja. Misschien dat wij er zaterdag ook nog wel even zijn. We gaan niet opnemen waarschijnlijk. Maar ik kom denk ik wel even buurten.
Ja, handtekeningen uitdelen. Shinen met je wereldkampioenentrui.
Ja, ook dat moet je durven, Willem. Als je hem dan helemaal aan hebt, dan moet je maar ook gewoon shinen. Ja. Waar waren we?
De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door...
Dag en Nacht Media en hetiskoers.nl. Goh, wat een tandem. De wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gejaar, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Maden. Willem, hebben we nog een update?
Nou, het blijft verdacht stil in Maden. Behalve dan dat het vandaag Power Weekend was, dit weekend. Weet je wat dat Power Weekend inhoudt?
Nee, maar het zal vast iets maken met worstenbroodjes.
Power
nee,
Weekend?
Power Weekend. Ja, nee, het is met trekkers.
Zoveel mogelijk worstenbroodjes eten?
Het is met trekkers. Trekkerpool.
Dat meen je niet. Oh, dat wat altijd op RTL 7. Ja, meer voor
dus
mannen is.
Een van de grootste...
Poolpool.
Absoluut. Dat is een van de grootste tractor-pooling wedstrijden in heel Nederland. In heel Europa. Is dus in Maden. Een heel weekend lang.
Wacht, leg dit. Ik ken dit. Tractor-pooling? Wat is dat?
In Maden wordt een hoop getrokken, hoor. Dat is echt full pool.
Ja.
Ja, nee.
Zijn nog lang niet uitgerukt.
Dat is een beetje... Vroeger had je toch de sterkste man van Nederland?
Ja.
Ja, op een gegeven moment met Ted van der Parre en zo. Die zijn op een gegeven moment overleden. En toen zijn ze maar zich volle bak op het tractor-trekken gaan richten. Dan heb je dus een gigantische trekker.
Met een heel grote motor.
Gigantische motor. En dan een enorme bak. Ja, een soort bak daarachter.
En die trekken ze dan vooruit. En wie het verst komt met die bak, die heeft gewonnen.
Ja.
En dus als je dan zeg maar een paar honderd meter kunt trekken, dan heet dat een full pool.
Full pool.
En dat is, dan gaat, wordt het, iedereen gek.
Het is 100 meter is het volgens mij.
Dan wordt iedereen helemaal gek.
Ja, dan,
maar het is nogal belastend voor de motors van de trekker, of de motoren van de trekkers. Dus vandaar dat het belangrijk is dat er ook een brandweer erbij is om die motoren te blussen. Want die motoren zijn ook super duur. Dus het is ook heel pijnlijk als er eentje in vlammen opgaat. Maar iedereen vindt dat mooi.
Ah, maar gelukkig heeft Maden een goed brandweerkorps om ze bij te staan.
Ja, dat sowieso. En ze moesten vandaag even naar Keesjes Killeke varen. Weet je wat het is? Een kreek in de Biesbos. Oh. Omdat daar iemand zijn elleboog uit de kom had. Dus dan moest het ambulancepersoneel
naar. Hè? Ja. Moest de brandweer voor een elleboog uit de kom?
Ja, en toen dacht ik, kan een elleboog überhaupt uit de kom?
ja, een elleboog uit de kom.
Dat weet ik niet. Ja, je hebt wel zo'n... Ik dacht dat je die alleen kon breken.
Maar je elleboog is toch eigenlijk alleen de verbinding tussen...
Ja, maar er zit wel een kommetje en waar je ene bot in zit. Maar dat ik weet niet of je dat uit de kom kan. Ik dacht dat je dat alleen kon breken.
Nou, is vast een luisteraar die ons ons een medische update kan geven hiervan.
Ik vrees dat onze luisteraars niet zo hoog opgeleid zijn, Willem.
Rantzi, wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn en op Twitter en op Facebook. Maar je mag ook mailen naar groetjes@deRodeLantaarnpodcast.nl. En we vinden het godvergeten heerlijk als je eens een reviewtje achter wilt laten op iTunes. Vooral ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Tim, hebben we er nog eentje?
Zeker. We hebben een 5-sterren recensie gekregen. Zeer onlangs. Door Bremark 009. Dank voor de hartstochtelijke hete recensie.
Daar is even wat weggevallen.
Ja, ik weet niet wat er zo stond. Ik wil Willem hierbij graag bedanken voor zijn hartstochtelijke rant over de selectieve verontwaardiging rond het afwijken van de lijn in sprints. Helemaal mee eens.
Dit was toch een recensie voor de Rode Lantaarn?
Ja.
Het is gewoon een persoonlijke veer in jouw reet.
Ja, ik dacht, het is leuk om die ook eens te selecteren.
Ja.
Jullie krijgen al zo vaak complimenten. Er zijn verdomme baby's naar jullie vernoemd. Geef mij ook even een iTunes recensie.
Het is duidelijk dat ik volgende keer beter door het documentje moet lopen.
Sowieso.
Nee hoor, het is je gegund, Willem.
Wij zijn er aankomende woensdag weer. Dan gewoon weer vanuit de studio. Geniet van de rustdag. Veel plezier met de komende etappes. Voor iedereen die het tot nu toe heeft volgehouden. Super bedankt. Een applaus voor jezelf.
Applaus voor jezelf. Verschrikkelijk vind ik dat. Dit is bij Lingo altijd.
Dan applaus voor jezelf.
Ja, dan hebben ze een woord goed en dan gaan ze applaudisseren voor zichzelf.
Ja, nou, volgens mij hebben deze mensen genoten van een applaus voor jezelf. Hoe dan ook, a biento.
A biento.
A biento. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.